Goedemorgen gasten, gemeente, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk zal volgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 23 juni hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. In tegenstelling tot wat in de kerkbode staat, gaat 's avonds dominee J. Lohuis uit Scherpenisse voor. U wordt ook herinnerd aan de stemmingsvergadering van DV aanstaande dinsdagavond 18 juni in de Oude School, aanvang om 20 uur. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het Shara Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We bidden en danken voor onze jongeren uit de gemeente die eindexamen hebben gedaan en daarvan afgelopen week ook de uitslag hebben gekregen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaakt van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 119. We zingen nu het 9e en het 10e vers. En straks naar de wet en de samenvatting van de wet zingen van dezelfde psalm, het 84e vers. Psalm 119, nu vers 9 en vers 10 en zo dadelijk vers 84. Gemeente, wij kijken in de spiegel van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, had gij die heiligd. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uws Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet samen toen hij zei: u zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Laten wij samen bidden. Genadig en groot God, wij verenigen ons in gebed. Wat kunnen wij zonder u? En hoe moet het zonder u? Dan kunnen wij hier zijn als gemeente in uw huis, maar als u ontbreekt, dan missen we alles. En laat dat niet zomaar woorden zijn, maar laat dat vanuit ons hart opkomen als een belijdenis. vanuit ons niets. Wij hebben niets om bij u te brengen, niets om aan te dragen, zodat wij voor u de levende God zouden kunnen bestaan. Aan onze kant, zonde en schuld, uw wet herinnert ons daaraan. Als het om liefde gaat, liefde voor u en liefde voor uw geboden, dan moeten we erkennen dat wij geneigd zijn u en onze naasten te haten. Dan zitten we onszelf nog wel eens dwars. Als we terugkijken op de afgelopen week, dan kunnen we de momenten misschien zo aanwijzen. Waarin het om onszelf ging. Waarbij we de ander tekort hebben gedaan. Dan kunnen we de momenten zo aanwijzen. Dat we aan u de levende God voorbij leefden. Terwijl u de eerste moest zijn. Alles. Geef dat we dan niet anders kunnen dan het onze belijden. Dat we het uitzeggen voor uw aangezicht. Dat we het niet alleen met ons verstand beamen, maar van harte. Die hartelijke erkenning van wie wij als mensen zijn. Die belijdenis dat we zonder Jezus Christus voor u niet kunnen bestaan. En daarom bidden we vurig om uw geest. Die in ons midden is, die ons vervult en die ons geeft wat nodig is. Zodat we in de erkenning van het onze niet anders kunnen dan de toevlucht nemen tot uw Zoon Jezus Christus. Ontdekken, zien dat in hem ligt wat wij nodig hebben. En dan is het zo wonderlijk dat hij in alle dingen voorziet. Als het gaat om verzoening, als het gaat om genade, als het gaat om de heiliging van het leven, dan is het toch Christus alleen en dan moeten we bij hem zijn. En laat dat in de prediking van het woord van morgen dan ook centraal staan. U weet hoe we hier zijn. Of we verlangend uitzien naar uw woord, of dat dat uit gewoonte is. Dan is dat een gewoonte om vast te houden. Maar als het niet meer is dan dat, Heere, laat het meer worden. Zodat we verlangend Christus te zien. In het gewaad van zijn woord, zijn stem te horen. Hij zichzelf aan ons toevertrouwt met alles wat hij verwierf. En daarom, Scheppergeest, kom. Doorwaai deze kerk. Doorwaai ons leven. Vervul ons hart. Wees in huiskamers, ziekenkamers, daar waar mensen zich met ons verbonden weten. En schenkt u uw rijke zegen. Zodat we beseffen en zien dat alleen in hem uw Zoon het leven ligt. En dat het dan ook Christus alleen, maar ook Christus alles moet zijn. Dan schrijven we op alles van ons de dood. Dat redt ons niet. Integendeel. Daarom, God van alle genade, ziet u naar ons om en weest u ons nabij. Als we ouder zijn, als we een heel leven achter ons hebben, dan weet u hoe we terugkijken. En dan weet u ook of we vooruit kunnen kijken. Of omhoog kunnen kijken. Dan weet u ook wat onze belemmeringen kunnen zijn in de dienst aan u, in het uitzien naar uw toekomst. En ook daarin, Heere, kom en spreek en wees daarbij. Heere, ontferm u zo, als we midden in het leven staan, als er zoveel op ons afkomt, dat de dingen van u zomaar naar de marge van het leven kunnen verschuiven. Heere, zet u de zaken van u en van uw koninkrijk in het centrum van ons bestaan en breekt u door al het onze heen, zodat we dit aardse leven ondergeschikt leren maken aan het uwe, aan het hemelse, aan het toekomende. Dan zullen we hier beneden vreemdeling zijn, maar dan is dat met een hunkering naar thuis, naar het vaderhuis boven. Wees ons daarbij als we jong zijn, het leven ons toe lijkt te lachen, zo aan ons getrokken wordt, zo met volle teugen kunnen genieten van de dingen van het aardse leven, dan te zien dat één ding nodig is. Dat de liefde van u het genot van deze wereld ver overstijgt. Zodat we de dingen hier beneden ook in de juiste verhouding leren zien. Dat zonde nooit in ons voordeel zijn. Dat zonde ons alleen maar belemmeren in het echte pure leven dat wat u wilt geven. En daarom breekt u door het onze heen. En bidden voor die jonge mensen die een uitslag kregen voor een examen. En als het meegevallen is. Of als het dat was wat we verwachten als we geslaagd zijn. Dan danken we u. En dan bidden we, geef dat u ook de dank ontvangt. In persoonlijke levens van jongeren. Vanuit het besef dat u het bent die ons de gave gaf. Om een examen te doen. Diploma te halen. Maar dat u het ook bent die ons leven wil als een levend dankoffer. En daarom weest u hen erbij in de keuzes die ze maken in hun leven. Voor een vervolgopleiding. U daarin ook een plaats krijgt. Zodat ze biddend keuzes maken. En geef dan dat uw dienst in het centrum van ons leven komt te staan. U alleen. We bidden tegelijk voor die jongeren die wellicht een teleurstellende uitslag kregen. Misschien gezakt of een her. We leggen dat in uw handen. Wees u ook daarin nabij. Ook als ze een komende periode nog moeten leren. Ons voorbereiden moeten op een examen. Geef ons daarin hulp en kracht. Geef dat ook daarin. Alles bidden bij u leren brengen. Zonder u niets kunnen. God voor alle genade. Ziet u zo naar hen om. Wees van onze jongens en meisjes die er zijn. We danken u voor de kinderen in de gemeente. Geef dat ook de kinderen iets mogen zien en ontdekken van uw grootheid, van uw genade. Dat ze ook iets mogen begrijpen van de preek, het allerbelangrijkste. Dat het gaat om die relatie met u, een band met u, de levende God. Zoals ze kinderen zijn van ouders. Kind mogen zijn, kind mogen worden, van u de levende God u hen vernieuwt, wedergeboren tot een levende hoop. Of onze kinderen daarin ook de weg wijzen en voorgaan. En als we daarmee verlegen zijn, omdat we zelf nog losstaan van u, geef dat we daarin ook niet verder kunnen en u zoeken en u mogen vinden. Ons aan u de levende God mogen toevertrouwen. Heb je dus schenk uw zegen. En die een taak hebben in deze dienst. Koste degene die hem bijstaan. Bidden voor degene die de samenzang begeleidt. Bidden voor de broeders van de kerkraad in hun verantwoording. Schenk uw dienaar uw zegen. En geef een zegenrijke dienst waarin u daadwerkelijk in uw midden bent met uw geest. En hoort u ons en verhoort u ons. Neem weg wat ons belemmert om te luisteren. En schenk, o God, uw heil. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift. En we doen dat in Paulus' brief aan de gemeente in Filippi. Filippenzen 3. We lezen vers 1. Tot en met 21. Filippenzen 3 vormt de schriftlezing. En daar luidt het woord van God aldus. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreër, naar de wet een Farizeer. Naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden wordt, niet hebben mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordend. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is, en strekkend mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Toch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders. Merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, omdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Tekst voor de verkondiging vindt u in Filippenzen 3, en dan met name vers 20 en vers 21... Filippenzen 3 vers 20 en 21. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Thema boven de preek vanmorgen is een dubbel paspoort, een dubbel paspoort. Twee aandachtspunten. We letten naar aanleiding van onze tekst op een hoge levenswandel, dat is dan vers 20, en ten tweede op een hoge verwachting, en dat is dan vers 21. En dat staat dan tegen de achtergrond van ons thema, een dubbel paspoort. Eerst dus een hoge levenswandel en ten tweede een hoge verwachting. Wij gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 37 vers 2 en vers 3. Psalm 37, het tweede vers, stel op de Heer in alles uw vertrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En ook het derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37 vers 2 en vers 3. Gemeente kan heel gevoelig liggen als politieke kwesties worden aangesneden. Als tegenpolen op een verjaardagsvisite met elkaar in gesprek gaan, dan kan de spanning om te snijden zijn. Die is voor die en die is voor die. Gemoederen die kunnen hoog oplopen wanneer het over het veranderende politieke klimaat in Nederland gaat. Wanneer de veranderende politieke kaart van Europa wordt besproken. Nee, gemeente, wees niet bang. Ik ga vanmorgen mijn mening niet geven over politieke kwesties. Want dan hebt u het daarover tijdens de koffie. Terwijl er wat belangrijkers te bespreken, te bepreken is. Iets van hoger, van verhevener niveau. En zeg gerust vanmorgen van een hoge politieke orde. Moeten we eens even meekijken in onze tekst. Daar staat in onze vertaling: onze wandel is in de hemelen. Nou, in het Grieks, daar staat voor dat woord wandel een woord wat nauw verwant is met ons woord politiek. Letterlijk politeuma. Het werd in de volksmond dan ook gebruikt wanneer men het over de staat had. Over het regeringscentrum. Het werd ook gebruikt als Griekse vertaling van het Latijnse colonia, kolonie. En nee, dan gaat het dus vanmorgen niet over aardse politieke kwesties. Zeker, die zijn er genoeg, oude, nieuwe politiek. Het gaat ook niet over het Koninkrijk der Nederlanden en het gaat ook niet over Europa. Nee, gemeente, vanuit onze tekst gaat het over het Koninkrijk van Christus. Dat is er, ook al is het nog niet in volle glorie doorgebroken. Dat Koninkrijk dat komt en dat Koninkrijk breekt baan. Intussen zegt dat Koninkrijk, als het goed is, wel iets over de burgers van het Koninkrijk. De koning is boven, in de hemel. En zijn kerk is voor een deel nog beneden. Ook al wijkt Jezus Christus na zijn goedheid, majesteit en geest nooit meer van de zijne. Intussen betekent dat wel wat voor een gelovige, een waar Christgelovige. Want dat betekent dus dat hij burger van twee rijken is. Hij woont op aarde, een aardsrijk. Door geboorte is hij wereldburger. Maar door wedergeboorte is hij ook hemelburger. En daarom, onze wandel is in de hemelen. Hij woont beneden, maar hij hoort boven. Maar voor de Filippenzen is dat een bijzonder aansprekend beeld. Het woord dat Paulus voor wandel gebruikt, dat werd immers ook gebruikt als het om een kolonie ging. Nou, dan zegt Paulus heel letterlijk: wij zijn een kolonie van de hemel. Maar die mensen in Filippi, die wisten heel goed wat een kolonie was. Maar de stad waarin ze woonden, die was nadat ze op de vijand was veroverd, een kolonie geworden van het Romeinse Rijk. En het was een hele geliefde stad om te wonen. Als mensen met pensioen gingen, dan vonden ze het geweldig als ze naar Filippi konden trekken. Als ze Filippi als woonplaats kregen toegewezen. Het was zo bijzonder. En als mensen dan in Filippi konden wonen, dan kregen ze dezelfde rechten als de inwoners van Rome. De Filippenzen waren daar trots op. Ze waren immers rijk bevoorrecht boven andere mensen in het Rijk. En ze waren er zo trots op, dat als aan de inwoners van Filippi werd gevraagd, ja, waar woont u? Dat ze eerst Rome zeiden. En dan pas Filippi. Intussen lag Rome wel zo'n 700 kilometer bij Filippi vandaan. Ze woonden in Filippi. Maar ze leefden volgens de wetten van Rome. En zo vormden ze een stukje Rome in het buitenland. Nou zegt Paulus, zo is het met de kinderen van God. Zij wonen hier op aarde, maar hun vaderland is in de hemel. Omdat hun koning daar is. De ten hemel gevaren koning Jezus Christus. En dan zien we Paulus in onze tekst als het ware omhoog wijzen. Onze wandel is in de hemelen. Daar hoor ik thuis. En daar horen zij thuis die met mij Jezus Christus hebben liefgekregen. Ja, intussen verblijf ik nog hier beneden. Ik woon hier op aarde. En vanwege dat boven en beneden zou je dus kunnen zeggen dat zij een dubbel paspoort hebben, een dubbele nationaliteit. Kijk, vandaag aan de dag kan daar zomaar een politiek probleem van worden gemaakt. Als iemand een dubbele nationaliteit heeft, een dubbel paspoort, kan dat wel? Moet je dan niet kiezen? Wat past het beste bij je? En dan gaat het er uiteindelijk om wat je identiteit is. Wat ben je nu echt? Nou, gemeente, tegen de achtergrond van de tekst van vanmorgen is dat de vraag aan u, aan jou. Wat bent u? Wat bent u echt? Wat ben je als het erop aankomt? Ben je een wereldburger? Of ben je hemelburger? Kijk, zolang je als christen, als waar christ gelovige hier beneden leeft, dan heb je die dubbele nationaliteit, een dubbel paspoort, dat is niet te veranderen. Maar dat heeft dan wel gevolgen voor je manier van leven, de manier hoe je hier op aarde beweegt. En dat is het wat Paulus hier aan de orde stelt. Wie verbonden werd aan de koning, de in triomf opgevaren koning, die brengt dat tot uitdrukking in zijn leven. Het burgerschap van de hemel, die wandel in de hemel, dat is zichtbaar in de levenswandel. Dan bepaalt de koning, de ten hemel gevaren koning, het leven. De grote overwinnaar, hij die komt. Want dat is geen luchtspiegeling, dat is realiteit. Hij komt echt zoals hij is weggegaan. Maar dat teken, dat is de realiteit van het geloof. Burger van boven. Een kolonie van boven. Onze wandel is in de hemelen. Kijk het eens even bij jezelf na vanmorgen, gemeente. Kijk, dat burgerschap van beneden, dat is helder. Wereldburger, waar bent u? Hoe het went of keert. Maar bent u nu ook hemelburger? Kijk, Paulus, die moet tot zijn grote droefheid constateren dat vele anders wandelen. Die wandelen dus niet in de hemel. Die zijn geen hemelburger. En je wandelt anders. En je leeft anders dan God wil. Dan Paulus voorstaat. Als je niet op Jezus Christus bent gericht. En daaruit blijkt dan dat je geen hemelburger bent. Je wandel niet in de hemel is. En dan vraagt u zich misschien af van welke mensen bedoelt Paulus nu precies? Nou, Paulus die doelt hier op mensen,
En hij weet dat de Filippenzen daarmee te maken krijgen. Die zeggen, als je nou begrepen bent in het werk van de zaligmaker, nou dan is het helemaal niet belangrijk meer hoe je leeft. Paulus heeft het hier dus over andere mensen dan aan het begin van het hoofdstuk. We hebben dat ook gelezen. Toen had hij het over mensen die zeiden, als je gelooft, dan moet je zelf ook nog iets presteren. Je moet zelf ook nog een bijdrage leveren aan je zaligheid. En volgens die groep moesten de Joodse wetten dan ook worden nageleefd. Gemeente, hier in het laatste gedeelte van het hoofdstuk waarover wij het hebben vanmorgen, gaat het over andere mensen. Dit zijn mensen die zeggen, je hoeft geen enkele wet na te leven. Je bent vrij. Joodse wetten niet, anderen niet. Kijk wat de apostelen hebben gezegd en geschreven over het leven van het geloof. Nou ja, zo hebben zij dat beleefd. Maar leg dat maar gerust naast je neer. We zijn immers gerechtvaardigd in Christus en nu is het toch genoeg. Meer hoeft niet. En die mensen die vonden het overdreven om wat meer te vragen dan dat. Dan ziet u gemeente wat er misgaat. Want wie in Christus is, is toch een nieuw schepsel. En dat nieuwe, dat hangt toch ook samen met de hemel en met de heerlijkheid van de hemel. Nou, wat nieuw, zeiden die mensen. We zijn vrij. Ja, maar wordt die vrijheid dan niet begrensd door de heiligheid van Christus? Vraagt hij dan geen heiliging van het leven? Nou, gemeente, dat woord heiliging, dat kwam in het woordenboek van die mensen helemaal niet voor. Ja, maar als Jezus Christus koning is, als je leeft vanuit het geloof dat Hij terugkomt, dan heb je toch op Hem gericht te leven, of niet? Nou, zeiden ze, maak je niet te druk. Geniet dan maar van het leven, eten, drinken, vrolijk zijn. Wees nou niet bang voor een uitspatting op seksueel gebied. Doe waar je zin in hebt. Neem het er maar eens lekker van. Dat is helemaal geen probleem. Laten wij de zonde doen, opdat de genade des te meerder worden. Nou zegt u vanmorgen, dat gaat in elk geval niet over mij. Toch? Nou, daar mag u dan dankbaar voor zijn. Maar dan blijft toch die vraag staan, gemeente. Als dat niet op u van toepassing is, is dan uw wandel wel in de hemel? Leeft u vanuit Christus? Ik denk niet dat de apostelen hebben gedacht, Jezus in de hemel, nu kunnen wij zijn woord maar laten voor wat het is. En als ze dat al gedacht zouden hebben, nou dan heeft de geest van Pinksteren dat wel doorbroken. Want ze richten zich op hun koning, biddend en in afhankelijkheid. Ze moeten het hebben van hem die aan de rechterhand van de Vader is gezeten. Nou gemeente, dat is een teken van hun hemelse burgerschap. Ze zijn bezig met boven. Met boven, daar is hun wandel. Nou, zijn wij dat ook, gemeente? Bezig met boven. Dat is wat anders dan even bidden. En dat is ook wat anders dan even Bijbel lezen. Dat is ook wat anders dan even aan een Bijbelstudie doen. Als je tijd hebt, niet te lang. Terwijl je je verder laat opslokken door beneden. Nog steeds. Als je aardse dingen bedenkt, zegt Paulus, wandel je nog steeds anders. Je wandelt anders dan dat je van een christen zou mogen verwachten. dan gaat het om je carrière en dan gaat het om je relatie en dan gaat het om je diploma. Dat zijn allemaal de dingen die bovenaan staan. Dat. Nou, dan voel je je beneden best thuis. Geen vreemdeling. Inwonend burger. Nou zegt u, dat vind ik toch eigenlijk best wel belangrijk. Want we hebben hier beneden toch ook een taak. En daar hebben we toch ook voor te gaan. Dat is toch onze opdracht. Nou gemeente, dat ga ik niet ontkennen. Maar is dat nou het belangrijkste? Want dit is wel even waar het om gaat. Is dat het belangrijkste? Vult u daar uw leven mee? En dingen die begrensd zijn door de tijd. Of kunt u zeggen dat het u om de koning gaat? Hij die glansrijk overwon. De koning die triomferende hemel is ingegaan. Of moet u toch heel eerlijk zeggen vanmorgen dat wat uw eigen ding, uw eigen werk, uw eigen successen belangrijker zijn. Nou, de overwinning van koning Jezus is eeuwig. Hij is eeuwig koning. Hij zetelt niet voor niets in de hemelse troonzaal. Kijk, onze successen, dat wat wij kunnen bereiken hier beneden, dat is beperkt. Hoe lang heb je daar profijt van? 50, 60, 70... 80 jaar, hooguit. Nou gemeente, is dat het dan? Dan wandel je toch nog anders. Anders dan zou moeten, zegt Paulus. Ja maar zegt u, ik zit toch in de kerk vanmorgen. En ik ben toch gedoopt. En dan ben je toch kind en erfgenaam van het eeuwige leven. Iemand zei, dat is toch een schitterend paspoort. Nou gemeente, daar doe ik helemaal niets af. Maar hebt u dat paspoort ook laten tekenen? Want een niet getekend paspoort is niet geldig. Is het getekend door het machtige werk van de Geest? Hij die toe-eigent wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van het leven. En dan ziet u toch wel dat het een met het ander verbonden is, want anders wandelen we anders, los van Christus, los van zijn werk, los van het perspectief van zijn koninkrijk, ondanks dat we gedoopt zijn. En dan zegt Paulus, dan ben je, hoe je het ook wendt of keert, een vijand van het kruis van Christus. En Paulus gebruikt dus een hele heftige uitdrukking. Wie niet verbonden is met Christus, is hoe je het ook wendt of keert, een vijand van Christus, vijand van het kruis. Schrikt u daarvan? Maar dat mag best. Zonder Christus. Zonder dat hij uw leven vult. Vijand van het kruis. Maar intussen staat de gewilligheid van de grote koning. Dat wil ik wel gezegd hebben. Ook nu hij in de hemel is. Hij laat nog steeds zijn liefde, zijn genade verkondigen. En hij wil u door zijn geest op hemzelf betrekken. Hij wil bekeren en vernieuwen. En dan zal die betrokkenheid zich uiten in de belijdenis. Onze wandel is in de hemelen. Omdat de koning in de hemel is. Daarom, zegt Paulus, verlang ik ernaar te leven volgens de wil van de koning. Nee, dat betekent niet dat je wegvlucht voor je verantwoordelijkheden hier beneden. Zeker niet. Dan voel je des te meer verantwoordelijk voor je werk, voor je gezin, voor je buren, voor de plaats die je inneemt in de kerk, in de gemeente. Dan verlang je ernaar, naar de gezindheid van Christus te leven. Dat dan is hij in de hemel, inderdaad. Maar nu wil hij vanuit de hemel mensen inschakelen om zijn bewogenheid te laten zien over zondaren. Hij wil mensen gebruiken om zichtbaar te maken dat God een God van genade is. Ja, zegt u, hoe houd ik dat vol? Nou, door voortdurend in contact te staan met thuis. Door voortdurend in contact te staan met de hemel. Daar waar mijn Here en mijn Heiland woont. Jonge mensen, ik denk aan militairen die zijn uitgezonden naar crisisgebieden. En je vraagt je wel eens af, hoe houden ze dat nou vol? Nou, als je dat aan hen zou kunnen vragen, dan zeggen ze, hoe het volhouden. In deze crisissituatie met een onberekenbare vijand. Hij put de moed uit de contacten met het thuisfront. Bemoedigende woorden, hartelijk meeleven, gebed. Nou gemeente, zo put een christen moed. Door biddend te luisteren naar het woord. Door bemoedigd te worden door boven. Kijk, een christen in de tweede eeuw, die legde in een brief aan zijn heidense vriend uit wat het christenleven voor hem inhield. Eerst noemde hij een aantal overeenkomsten met niet-christenen. Christenen, schreef hij, die onderscheiden zich niet van anderen door taal, gewoonte, voedsel of kleding. Ze wonen nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect, leven geen uitzonderlijk leven. Maar, schrijft hij, daar zijn ook verschillen. Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Zij kwijten zich van hun burgerplicht en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland. En ieder vaderland is een vreemd land. Zij trouwen als ieder ander, maar ze leggen hun kinderen niet te vondeling. Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Zij wonen op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar ze overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en ze worden door iedereen vervolgd. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en wijzen eer aan hen die hen beledigen. Hoewel ze goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor hun haat. Nou, gemeente, dat is nou de concrete onderstreping van de woorden van Paulus. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Nou, gemeente, als we anders wandelen, dan roept de grote koning u toe. Kom tot mij, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan word je niet altijd begrepen. Als je een dubbel paspoort hebt. Als je wandel in de hemelen is. Dat burgerschap van boven, dat wordt nog wel eens een keer aangevochten. En dan is het zo bijzonder dat Jezus Christus, voor hij naar de hemel ging, de Heilige Geest heeft beloofd. Zie, ik zend u de belofte van de Vader, die u van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. De Geest zal niet wijken van zijn kerk. Gemeente, hoe spannend het hier beneden ook kan zijn. Dan biedt hij hoop. En dan biedt hij verwachting, uitzicht. Dan zie ik reikhalzend uit naar de toekomst van Christus. Nou, tegen die achtergrond moet ons leven staan. Dan hef ik mijn hart op naar de hemel, waar Jezus Christus is. En dan zien we dat een hoge levenswandel ook verweven is met een hoge verwachting. En dat is het tweede. Vanuit de hemel. Waarvan Paulus hier zegt dat daar zijn wandel is, verwacht hij zijn heiland. En gemeente, dat verwachten, dat is geen lijdzaam afwachten. Zo van wachten in onzekerheid, van gaat het nou echt nog wel gebeuren? Nee, gemeente, dit wachten, dit verwachten van Paulus, dat is een vurig uitzien, een vurig verlangen. Uitzien naar de koning. De dag die verwacht mag worden met een groot verlangen. Maar misschien is dat ook wel een punt. Ook als je Jezus Christus leerde kennen. Want die verwachting van de wederkomst van Christus onder druk staat. In de eerste christengemeenten was die verwachting levende realiteit. Een wezenlijk bestanddeel van het geloof. Gemeente, wie bidt het dagelijks? Kom, Heer Jezus, kom haastig. Zegt dat misschien iets over ons burgerschap? We misschien nog een enkel paspoort hebben? Dan slaat een schrikje misschien wel om het hart als er gesproken wordt over de dag van de wederkomst. Dat zou zomaar de reden kunnen zijn dat die dag wat weg wordt geredeneerd. Terwijl wie burger is geworden van het koninkrijk der hemelen, ook al leeft hij hier beneden, uitziet met een groot verlangen naar de komst van de koning. Dan voel je als het ware dag aan dag de trekkende liefde van de zaligmaker, de band met boven, met het thuisland, de hemel. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een keer gevliegerd. Mooie vlieger. Touw. Dan ben je met je vader, met je moeder bezig. En die vlieger die gaat hoog de lucht in. En op een bepaald moment, die vlieger is zo hoog dat je hem niet meer ziet. Dan zegt de een tegen de ander, je vlieger is er niet meer. Ik zie hem niet meer. Nou zeg ik, kijk eens even. Kijk eens naar het touw. En voel eens even aan het touw. Het touw trekt. Die vlieger zit er nog aan. Ik zie hem niet, maar hij is er wel. Je merkt het trouwens. Anders was dat touw al lang naar beneden gekomen. Nou gemeente, wie zo via de lijn van het geloof verbonden is met boven, die zal de trekkende liefde van de zaligmaker ervaren. Hij is er, ook al zie je hem niet. En hij toont zijn macht en hij toont zijn majesteit via de kracht van het geloof. Nou gemeente, dat doet uitzien. Dat doet verlangend uitzien naar boven. Daar is hij die komen zal. Jezus Christus. Valt op dat Paulus hier zijn namen voluit noemt. De Heer Jezus Christus. Hij die mijn Heer en mijn Heiland is. Mijn Redder en mijn Zaligmaker. Kijk, de keizer in Rome die werd door heel veel mensen gezien als Heer, als Heerser. Als Meester, als Redder. Maar gelovigen, al zijn ze van huis uit, voluit burger van het Romeinse Rijk geweest. Ze hebben een andere koning met wie ze zich verbonden weten. Eén die daadwerkelijk redt van de zonde en de dood. Hun leven staat dan ook in het teken van hun redder en van hun zaligmaker. Hij die voor eeuwig regeert. Hij die is, die was en die komen zal. En als hij komt, En als hij terugkomt, zoals hij gegaan is op de dag van zijn hemelvaart, dan wordt de verwachting van de kerk van Christus vervuld. Dan zal het vernederd lichaam veranderd worden. Dat lichaam, zo heerlijk voortgekomen uit de hand van de Heere, het is vernederd door de zonde. Nou, dat vernederde lichaam, dat wordt niet alleen van onsterfelijk sterfelijk, maar ook van onverderfelijk verderfelijk. Van sterfelijk onsterfelijk. En bij de verderfelijkheid van ons bestaan worden we elke dag bepaald. Elke ziekte, hoe klein ook, in ons oog. Elke vermoeidheid, elke spanning, elk sterven waarmee je wordt geconfronteerd, dat is gevolg van de zonde. Het laat iets zien van de vernedering van het lichaam. Wat gaat er nu gebeuren? Als Jezus Christus terugkomt, dan worden de vernederde lichamen van de gelovigen, van alle tijden, van alle plaatsen, veranderd in een heerlijk lichaam. Nou, daarvoor liet Jezus Christus zichzelf nou zo diep vernederen. Hij is de diepste diepten doorgegaan om de diepst gevallen zondaar te kunnen redden en te kunnen behouden. Hij die zonder zonde was, is daarom tot zonde gemaakt. Gemeente, wat een vernedering. Zijn lichaam werd begraven, maar hij stond op met een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat niet meer onderworpen is aan ontbinding. Nou gemeente, als dat hem geldt, dan zal zijn kerk daarin niet achter kunnen blijven. In de overwinning van Christus zal de gelovige delen. Maar dan valt er wel een scheiding. Als op die grote dag alle lichamen verrijzen. Op welke manier ze dan ook gestorven zijn. Die Christus niet leren kennen, die wordt verworpen. Die vernederde lichamen, die ondergaan een nog grotere vernedering. En ze zullen wegzinken in de poel die brandt van vuur en zilver. Ach, gemeente, dan de ware gelovigen, van wie ook een vernederd lichaam is begraven, die zal opstaan met een heerlijk lichaam. Zij die om het geloof verbrand zijn op de brandstapels. Mensen die verscheurd werden door wilde dieren in arena's. Vernederde lichamen. Ze worden opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in oneer. Opgewekt tot heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid. Opgewekt in kracht. Als natuurlijk lichaam gezaaid, maar als geestelijk lichaam opgewekt. Hoe gaat dat? Ik weet het niet. Maar het gebeurt. Zo zeker als de heiland in de hemel is. Zo zeker zal gebeuren wat Paulus hiervoor zegt. Ook al gaat dit ons klein menselijke verstand te boven. Het gebeurt. Maar Paulus, die kan er ook niet meer over zeggen dan dit. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Gemeente, als je wandel nu in de hemelen is, dan kun je het gerust aan hem overlaten. Hem immers is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Denk nou niet te klein van hem. Kijkt u nog maar eens een keer naar onze tekst. Als Jezus Christus alles kan onderwerpen, nou dan staat hij toch ook niet machteloos als het om de jongste dag gaat. Hij kan alle dingen die hij wil. Voor hem is mogelijk wat voor ons onmogelijk is. Trouwens, als je naast wereldburger ook hemelburger bent geworden, dan ben je een levend bewijs van de macht en de majesteit van koning Jezus. Hij het mens onmogelijke mogelijk maakt. Dat hij redt wat verloren is. En als er vanmorgen iemand is die zegt, ik heb nog maar één paspoort. Eén getekend paspoort. Dan zeg ik, kijk dan vandaag nog omhoog naar de hemel. Zoek hem die met eer en heerlijkheid is gekroond. Hij die nota bene zijn geest gezonden heeft, zodat zondaren betrokken worden op zijn werk. Een gemeente waar ik op hem word betrokken, daar tekent de Heilige Geest met het bloed van Christus mijn tweede paspoort. En geloof het gemeente, er is bloed genoeg. Amen. Gemeente, wij zingen van de berijming van het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Berijming van het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Gemeente, laten wij samen danken. Groot en heilig God, wij danken u dat u de God bent die met uw woord komt. En u hebt ons vanmorgen een spiegel voorgehouden. Zodat we ontdekken en zien hoe onze wandel is en waar onze wandel is. Of we nog van beneden zijn, of ook van boven, opnieuw geboren. Krachtige werk van uw geest. En geef dat niemand de boodschap voor kennisgeving kan aannemen. Als het alleen maar dat aardse paspoort is. Als het bloed van Christus ontbreekt. Breng ons dan aan uw voeten. Beleidend het onze, erkennend dat we voor u de levende God niet kunnen bestaan. Maar dan ook ontvangend wat nodig is te leven voor uw aangezicht. Als we weten en leven van dat nieuwe leven, onze wandel ook daadwerkelijk boven zal zijn. Want dan moeten we toch ook heel eerlijk zeggen dat er nog wel eens wat aan ontbreekt. Dat boven nog wel eens uit het zicht verdwijnt. Om dan tot schrik te ontdekken dat de relatie met u onder druk staat. Brengt u dan terug. Ons leven niet vullen op onze manier, maar op uw manier. Zodat we hier beneden getuigen zijn van boven. Omdat dat ons thuis is. Daar niet over kunnen zwijgen. Dat onze levenswandel tekent. Zodat zichtbaar wordt. In woord en in daad. Dat u de koning bent die we dienen en volgen. Wij bidden, bekeert u zo wat onbekeerd is. Schenk uw heil en schenk uw zegen. Ouderen en jongeren. Ontferm u zo over deze gemeente, de broeders van de kerkraad. Zegent u hen in hun werk samen met de predikant, dominee Tramper. Wees u hem nabij, schenk hem hulp en kracht het werk te kunnen doen. Zegent u zijn gezin, omring daarin met uw ontferming. En geef dat hij zich ook gedragen mag weten door het gebed van de gemeente. Hij bidden. Weest u met de kerk waarin we ons geplaatst weten. Met dat wat dat met zich meebrengt aan zorgen en vragen. Des te meer uw woord laten klinken. Des te meer uitzien naar de volle doorbraak van het koninkrijk van Christus. Wees met de kerken in Nederland. En laat dat het centrum van de verkondiging zijn. Jezus Christus en die gekruisigd. Dan kunnen ze druk zijn met van alles en nog wat. Dat wat afhoudt van de kern. Heere, breng tot die kern en breng tot dat getuigenis. En laat het eenparig klinken in Nederland. En laat het gehoord worden. Zij die op afstand zijn komen te staan. Zij die onbekend zijn met uw woord. Zij ontdekken en zien dat het leven met u, het leven hier beneden ver overstijgt. En bidden, ontferm u over de regering die gevormd wordt. Alle zorgen en spanningen die daar zijn, we leggen dat in uw handen. Geef dat iets mag zijn van het besef dat er een God is die regeert. En geef ook in ons land wat er mensen zijn die regering daaraan herinneren. In de Eerste Kamer, de Tweede Kamer. Provinciale staten en gemeenteraad. We daarin ook zullen zien dat het onderhouden van uw geboden heilrijk is voor alle mensen. Zo bidden we voor alle die in hoogheid zijn gezeten. We denken aan ons koningshuis. Doe ook hen zien dat Jezus koning is. Doe buigen voor hem en doe ontdekken wat een leven met u betekent. En bidden voor Europa, de spanningen in Europa, doe ik daarin zien dat u regeert, dat u de God bent die ook daarin geeft en geven kunt wat nodig is. Wij bidden voor alle oorlogsgebieden die er zijn, spanningen die uitgevochten worden op het slagveld. Heere, u bent een God van wonderen, u regeert. Wij bidden voor de aangrijpende situatie in Israël en Gaza. Heere, wij kunnen niet anders dan u als Israëls God aanroepen. Heere, toont u uw macht. We zien dat geweld uitbreidt, ook naar het noorden toe. U bent ook daarin die God die alle macht hebt. En toon dan daarin uw macht en uw majesteit. En geef dat u als de God van Abraham, Isaac en Jacob ook voor de nakomelingen van hen belofte hebt en belofte vervullen zult. En geef dat Jood en Heiden, Jood en Palestijn, Jood en Arabier zal buigen voor Israëls koning, de grote verlosser, Jezus Christus. Opdat er vanuit hem vrede zal zijn en vanuit hem vrede gezocht zal worden. Zo leggen we alles voor u neer en zo leggen we alles in uw handen. Wij danken u voor alles wat u ons gaf, voor deze ontmoeting onder uw woord. Zegent u uw woord. Gaat u met ons mee met alles wat deze week brengt. Kent onze alle persoonlijke levensomstandigheden, zorg, ziekte, spanning. Want een nood kan er niet zijn, ook dan, in afhankelijkheid van u, de levende God, onze levensweg te gaan. Laat zo uw aangezicht over ons lichten en schenk ons zo uw heil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 89, het zevende vers, Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dan komt het, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn. Voort. Psalm 89, vers 7.
Bewaar het woord, gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
De dominee kan het niet. Nu mag jullie al de preek voorlezen. Hallo. Hij doet het gewoon. Alle mensen thuis, een hele fijne vaderdag en middag toegewenst.